Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jan van de Beek. Welkom.
Dankjewel.
Dr. Jan van de Beek studeerde wiskunde en informatica en antropologie en promoveerde op onderzoek naar migratie-economie.
Klopt, ja.
Nou, we gaan een beetje schetsen door het nieuws heen en door jullie onderzoek. Een beetje beginnen met de verkiezingen in Zweden.
Een interessante uitslag, want het rechtse blok heeft gewonnen. En er is een partij, dat is de Zweden Democraten, die heeft als oorsprong zeg maar een beetje een nazi-achtig extreem rechts verleden. Maar net als de partij van Le Pen hebben ze een soort interne zuivering gedaan. En nu zijn ze gewoon rechtse of hele rechtse partijen, hoe je het noemen wil. Er zijn allemaal labels voor. Dat moeten mensen zelf maar nalezen. Maar die heeft gewonnen en die is eigenlijk mainstream geworden. En dat is omdat de Zweedse overheid het migratiethema een beetje heeft laten sloffen. Men heeft heel veel mensen naar het land laten komen. Heel veel asielmigranten onder andere ook. En een van de thema's tijdens de verkiezingen was dat er veel bendegeweld is. En veel daders zich daar schuldig aan maken, hebben een migratieachtergrond. Dat heeft men heel lang onder de pet proberen te houden. Ik ben ook wel eens benaderd uit Zweden. Het was hen ter oren gekomen dat er iemand was die aan dit soort dingen wilde rekenen. En dan wilden ze vragen of ik de migratiecijfers boven tafel kon krijgen. Maar daar had ik helemaal geen tijd voor, dus heb ik niet gedaan. Of de criminaliteitscijfers en dan de migratieachtergrond. Dus dat heeft een heel erg belangrijk. Er waren meer thema's natuurlijk, want in alle landen gaat het tijdens verkiezingen nu ook over energie en zo. Mm-hmm. Maar het ging ook over het bendegeweld en de relatie met migratie. En ik denk dat de verklaring is dat die partij toch wel aardig heeft gewonnen en veel groter geworden is nog weer dan bij de vorige verkiezingen.
Maar het milde Zweden, ik heb mijn vrienden gelijk ook getekst en gebeld. Dus ik zei, dit staat zo ver af zeg maar van de Zweedse cultuur om op zo'n type partij zeg maar zo massaal te kiezen. Dus dan is er wel iets aan de hand. En ook het feit dat nou ja, wat jij ook zegt, hè, dat jij gebeld bent om juist die combinatie te maken van, is er een verband tussen migratie, geweld, dat zo'n taboe is.
Enorm taboe, ja. En Zweden is inderdaad een heel uitzonderlijk land. Die hebben bijvoorbeeld ook de World Value Survey. Ja. Dat gaat over de waarde per land, onder andere. En Zweden zit echt in het meest extreme hoekje van die kaart als het gaat om liberaal zijn en zelfontplooiing, emancipatoire waarden en zo. Dus dat klopt. Het is een ultraliberaal land in heel veel opzichten.
Ja, het meest, ja.
Ja. En toch is het hier gebeurd. En ik denk dat komt, het is eigenlijk heel simpel. Men heeft allerlei mensen laten komen. Vaak met een beperkte opleiding, vaak via het asielkanaal, wat een ongunstige manier van migratie is. En heel veel die mensen die zijn afhankelijk geworden van de verzorgingsstaat, zijn in bepaalde wijken terechtgekomen. Die wijken zijn verworden tot een soort ghetto's. En ze konden gewoon al die mensen niet absorberen. Dat werden niet allemaal vanzelf Zweden. Heel voorspelbaar natuurlijk. En nu zitten ze een beetje met gebakken peren. En nu zijn heel veel mensen die denken van het moet anders. En dan gaat men natuurlijk op zo'n partij stemmen. Ja, niet iedereen, maar wel behoorlijk wat mensen.
Nou, ik woon zelf in Rotterdam met veel plezier. Volgens mij al 25 jaar plus. Dat was ook geen pretje 25 jaar geleden. Ook behoorlijk crimineel, heel veel nationaliteiten. Maar iedere nacht werd je raampje ingeslagen. Ook veel drugscriminaliteit, wat natuurlijk ook bron zero toen.
Ja, oh ja, ja.
Het was toen ook onguur. En ook voor vrouwen, ik voelde me ook niet super veilig, zeg maar. Maar daar heeft Opstelte toen toch echt wel paal en perk aangesteld. En natuurlijk Leefbaar, dus eerst Pim Fortuyn, toen Leefbaar. En op een gegeven moment waren er echt razzia's en hele wijken afgezet en iedereen werd aangehouden, auto's gecheckt, dingen of de wapens waren. Echt heel hard opgetreden. Nou, het is nu een geweldige stad.
Ja,
en ik vind het dus zeg maar, ik vind juist zeg maar het feit dat het multicultureel is en dingen. Ik bedoel, alle clichés wat altijd door links gezegd wordt, leuk gezellig met elkaar kopjes thee drinken. Maar nu is het ook echt zo.
Ja.
He, dus ik vind Rotterdam is wel gelukt. Maar het is, als dat toen niet zo hard was opgetreden, dan weet ik niet waar we uit waren gekomen.
Ja.
Dus het juist bespreekbaar maken, erkennen dat er geweld is, optreden, palenperk stellen, doelstellingen, want ze hadden toen ook zoiets van de zero tolerance beleid. Dat is toen volgens mij weer uit New York gekopieerd. En, maar waar ik het vandaag vooral over wil hebben, het bespreekbaar maken, is misschien toch wijzer dan de angst van, ja, maar dan polariseert het. En dat je er niet over mag praten. Of hoe zie jij dat? Het is jouw
vakgebied. Ja, ik zie dat precies zo. Want als je er niet over praat, dan zijn de problemen er dus ook niet. Zijn er wel, maar die ga je dan verzwijgen. En dan ga je ook niet geen begin maken aan een oplossing. Jij zegt zelf, hè, dat noemt Rotterdam als voorbeeld, dat jij zelf in jouw leven ervaren dat het merkbaar verbeterd is door eerst het probleem bespreekbaar te maken. Ja. Want het was al een heikel punt. En in de tijd van Pim Fortuyn en Leefbaar en zo was in het begin allemaal...
Rotterdam was toen gewoon, daar gebeurde het. Daar was het probleem, was daar.
Ja, en dat was ook een soort laboratorium waar nieuwe dingen werden geprobeerd. En dus kennelijk met succes.
Ja.
En nou, dat is prettig voor de inwoners natuurlijk, want die zien al die overlastgevende criminaliteit zo is minder geworden voor hun. En dat begon dus met het bespreekbaar maken. Ja. Dus je hebt eigenlijk zelf een voorbeeld al gegeven. Je moet eerst bespreekbaar maken en dan kun je puin gaan ruimen.
Ja. Nou, dat is wat jullie volgens mij ook hebben geprobeerd met jullie, hoe heet zoiets, onderzoek?
Ja, onderzoeksrapport.
Onderzoeksrapport, ja. Grenzeloze verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. En meegewerkt Hans Rodenburg, Joop Hartog, Gerrit Greffer en jij.
Ja, en ik kan misschien wel even kort toelichten.
Ja.
Joop Hartog is emeritus hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam. Hans Rodenburg is voormalig hoofdonderzoeker van het Centraal Planbureau. Die heeft dus eigenlijk in 2003 al een vergelijkbaar, 20 jaar terug al een vergelijkbaar rapport het licht moet zien. Alleen wij hebben het overgedaan en uitgebreid. En Gerrit Greffer is demograaf, bestuurskundige en socioloog. En, en mijn persoon dan. Dus dat zijn de mensen die daarmee hebben gewerkt.
Ja. Dat is dan namens de Universiteit van Amsterdam, hè?
Nou, kijk, wij... ons is verzocht door in 2017 door Forum voor Democratie om dit te doen. We waren er al mee bezig. Maar... na lange wikken en wegen ja gezegd. Toen bleek dat wij wilden data hebben van het Centraal Planbureau, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zeiden van ja, dus alles goed en wel, maar zoiets hoort ondergebracht zijn bij een instituut. Toen hebben we de Universiteit van Amsterdam gevraagd, mogen we jullie onderdak? En dat mocht. En toen, we mochten zelfs daar werken, we mochten zelfs gebruik maken van hun faciliteiten. Dat hebben we eigenlijk niet echt gedaan, omdat het tegenwoordig ook allemaal op afstand kan. Dus met reizen makkelijker. En we zijn dus onder de vleugels genomen en ook onder de... van de universiteit en ook onder de verantwoordelijkheid gevallen van de universiteit. We waren daar gedetacheerd, Joop Hartog en ik. En later ontstond een hele rel over het logo op het rapport. Maar ja, dat logo stond erop omdat de Universiteit van Amsterdam een contract had afgesloten met het Centraal Planbureau. Of met het Centraal Bureau voor de Statistiek, sorry, voor de verwarring. Met het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden ze een contract afgesloten dat ze onder eigen naam, dus onder naam van de universiteit, zouden publiceren. En daarom staat het logo ook nog steeds op het rapport, omdat dat... contractueel
ja, dat zijn allemaal jullie interne rellen.
Leg het even uit.
Dat is voor ons gewoon burgers niet al te even goed te begrijpen.
Ik denk dat het een hele externe rel is, want het is allemaal zelfs in de Telegraaf geweest.
Ja.
En ik denk dat het, je had het net over omstreden problemen, ook voordat we begonnen. Ja, dit is een omstreden probleem, dit is ligt enorm in de taboesfeer. En dan zie je ook dat op het moment dat zo'n rapport uitkomt en men denkt van, oh kijk, is dat licht... Dat werkt een negatief licht op sommige vormen van migratie, vooral asielmigratie en zo.
Ja, het is natuurlijk vooral omdat Forum hierbij betrokken is.
Ook,
dat is natuurlijk gelijk ook een gevoelig punt. Hè. Dat is een beetje dat Coca-Cola zegt van nee, de suiker is niet slecht, weet je.
Nee,
en als Coca-Cola dan de sponsor is. En dus dat geeft natuurlijk al toch een soort kleur.
Nou, kijk, onderzoek voor politieke partijen gebeurt altijd. Snap je? Dus dat gebeurt altijd.
Maar dan hoor je misschien niet zo dat het...
Dat zijn het andere partijen. En dan is het minder omstreden. Maar de FVD is natuurlijk ook gewoon de meest omstreden partij van Nederland. En de grote roerganger van die partij die zegt soms echt hele gekke dingen. Dus dat mensen zich er enorm over opwinden, snap ik ook alweer. Maar ja, dat wisten wij in 2017 niet toen wij eraan begonnen. En wij hebben gewoon in volstrekte onafhankelijkheid ons ding gedaan, zeg maar.
Ja, dat kan jij in ieder geval garanderen, toch?
Absoluut. Ja. En dat zij hebben zich er ook nooit inhoudelijk mee bemoeid.
Nee.
Dus, okay. Nee.
Goed, dan was zeg maar volgens mij de kernvragen van jullie. Hè? Wat zijn de fiscale kosten en baten van immigratie?
Ja.
Hè, gerelateerd aan het migratiemotief, arbeid, studie, asiel en gezinsmigratie.
Ja.
Gerelateerd aan herkomst, regio, gaan zo meteen allemaal uitdiepen. En hoeverre kan immigratie een oplossing vormen voor de vergrijzing in Nederland?
Ja.
Nou, ik doe punt 2. Zou ik gelijk geloven als ik dus het rapport nu niet had gelezen?
Nee, dat denken heel veel mensen van ja, vergrijzing. En dan moet je natuurlijk immigrant toelaten. Logisch, logisch.
Logisch.
Maar dat is.
Maar jullie kwamen uit op 75 miljoen.
Ja.
In Nederland alleen, wat ik.
Aan het eind van de eeuw.
Aan het eind van de eeuw?
Als je de vergrijzing op het niveau van 2020 wil houden, of 2019. Ja, dat is heel simpel. Kijk.
Maar dan ben ik dus gewoon verpletterend naïef. Dat ik dat.
Ja, het is ook een kwestie van. Je moet zeg maar aan dat soort dingen kunnen rekenen. En anders is het voor de hand liggende gedachte om te denken, nou laat die immigranten maar binnen. En misschien is het wel dus 75 miljoen inwoners aan het eind van deze eeuw in Nederland, als wij de vergrijzing constant willen houden met migratie. En 500 miljoen, dus een half miljard, aan het eind van de volgende eeuw. Dus dat gaat gewoon door, dat proces. Dat stopt ook niet. Dus je krijgt een explosieve groei. En de Verenigde Naties heeft het ook uitgerekend. En heel veel, ook in Nederland hebben verschillende mensen het uitgerekend. Maar de Verenigde Naties heeft het ook uitgerekend in het jaar 2000. Onder andere voor Zuid-Korea. En daar zou 5 miljard mensen moeten wonen, bijna allemaal immigranten, om de vergrijzing constant te houden. Want dat land vergrijst nog sneller. Dus dan heb je nog extremere immigratie nodig.
En even als ik het uit mijn hoofd doe, dan is het nu de geboorte 1,7.
Ja.
En het zou 2,1 moeten zijn.
Ja, dat zou 2,1 moeten zijn. Dan, althans, ja.
Dan gaat niet van je achteruit.
Maar dan blijven de generaties constant in omvang.
Ja, dan vervangt iedereen zichzelf.
Elke vrouw moet eigenlijk 1 vruchtbare dochter krijgen, gemiddeld. En dan blijft de populatie constant. Dus dan heb je 2,1 kind gemiddeld nodig.
En daar komen we niet aan.
Nee, we hebben 1,7. Of 1,6, dat fluctueert een beetje. Maar in het rapport hebben we gerekend met 1,7. Want dat is langjarig, sinds de pil is uitgevonden.
Is dat een beetje
een cijfer? Is dat een beetje, ja, het schommelt. Soms is het 1,6, soms 1,8. En dan kom je aan, en daardoor krimpt het, dan krijg je ontgroening. Hè? Dus dan krijg je relatief weinig jonge mensen.
Ja, en dus toch ook even, ik heb het je nog getekst ook. Hoe komen we aan het woord ontgroening? Ik denk dan dat weinig bomen of bos, we zitten in het klimaat.
Ja.
Dus wat is ontgroening dan in het kader van dit rapport?
Grijs is oud, groen is jong. Ik denk dat dat de associatie
groen blaadje.
Is. Ja, maar wij hebben dat, precies. Wij hebben
Wie
dat
heeft
niet bedacht.
Dat bedacht?
Ja, wij hebben dat niet bedacht. Dat circuleert al langer, dat woord. Bijvoorbeeld CBS gebruikte het ook al.
Oh jee, ja, nee, maar dat
needy
moet
en zo, dat die kreet
moet ik even leren. Ja. Oké, dus dan weet nu iedereen bij dat woord, dat betekent dat, ja.
En nou ja, goed. Als er weinig kinderen worden geboren, dan is dus elke generatie kleiner dan de voorgaande. En dan krijg je een steeds oudere bevolking, want je krijgt relatief jonge kinderen. China is daar een goed voorbeeld van. Als je een kindpolitiek hebt, dat hebben ze vrij consequent gedaan in een aantal, een groot deel van het land. Dan heb je twee ouders, die hebben één kindje en die hebben dus ook 4 grootouders. Als je dat lang genoeg volhoudt, dan heb je 1 kleinkind en 4 grootouders. Dus dan krijg je een omgekeerde bevolkingspyramide. Dan krijg je heel veel oude mensen. Bij ons is dat geen overheidsbeleid geweest, maar het is gewoon spontaan ontstaan door het gebruik van de pil. En ook wel andere factoren, zoals woonruimtes. We hebben altijd woningnood, dat helpt natuurlijk ook niet. En dat zijn wat andere factoren. Maar vooral gewoon dat individuele beslissingen.
Emancipatie van de vrouw.
Precies, individuele beslissingen van mensen.
Ja.
Ja.
Ja, welke methode wordt gebruikt om dit te berekenen?
Nou, we hebben microdata gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Dat is data van alle Nederlanders, 17 miljoen mensen zitten daarin. En daar zit gewoon alles in. Dus zit je belastingaangifte zit erin, alle belastingen die je betaalt, uitkeringen die mensen krijgen, de kinderopvang, huurtoeslag, zorgtoeslag, zorgkosten van de verplichte zorgverzekeraar zitten daar ook in. En nog allerlei andere dingen. Dus eigenlijk allerlei kosten en baten voor de overheid zitten erin per persoon. En je kunt die data ook uitsplitsen. Er zit ook in wat je opleidingsniveau is, waar je geboren bent, waar je ouders geboren bent, zijn. Al dat soort dingen zitten erin. Dus je kunt helemaal uitsplitsen naar allerlei soorten groepen.
Dus jij weet nu precies alles van mij?
Nee, want het is heel erg beveiligd. Hele strikte voorwaarden. En je mag niks op een manier doen dat het herleidbaar is tot personen of tot individuele bedrijven. En je mag jezelf ook niet op gaan zoeken in dat systeem of zo. Dus dat is wel via een zeer strikte beveiliging. Onder allerlei condities kun je inloggen in je computers.
Maar het is mega veel data. Dat is dat wat jullie moeten verstouwen dan.
Ja, de computer was soms ook uren aan het rekenen. Om één ding zeg maar uit te rekenen. Want 17 miljoen mensen, dat hebben we niet zomaar even gedaan. Zelfs met het zijn hele grote computers. Maar zelfs dan kan het heel tijdrovend zijn.
Ja.
Ja.
En dan berekenen jullie dus de baten minus de kosten van de schatkist is de netto bijdrage.
Ja.
Dus misschien kan je dat dan Ik vind zo'n soort woord schatkist weer gewoon zo...
Een schattig woord, toch?
Schattig woord. Komt het nog uit de NL, de tijd van de NL, of gebruiken we nog steeds een schatkist?
Ja, ja, maar wij, dat is natuurlijk heel makkelijk te begrijpen, schatkist. Dat snapt iedereen.
Dat snapt iedereen, ja.
Fiscaal is ook alweer ingewikkelder natuurlijk. Nee, die schatkist, daar gaat geld in, daar gaat geld uit. Je weet zelf, je betaalt ze af en toe belasting. Of
nou, heel veel.
Hartstikke veel. Ja, is op zich een goed teken meestal. Je krijgt ook allerlei dingen, hoop je. En sommige mensen krijgen veel minder en andere mensen krijgen veel meer uit de schatkist. Nou, dan ga je allemaal plussen en minnen. En dan krijg je een soort netto bedrag. En dat kun je bijvoorbeeld voor elk jaar doen. Dus stel je voor een bepaalde groep. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Kun je van elk levensjaar of leeftijdsjaar kun je dat doen. Dus voor een 10-jarige, 20-jarige, 30-jarige. En dan krijg je eigenlijk een soort profiel. En die profielen hebben eigenlijk allemaal dezelfde vorm. In je jeugd kost je heel veel geld. Ja, opleiding, dat soort dingen. Aan het eind van je leven kost je ook weer geld. Zorg, pensioen.
Dat geldt voor iedereen.
Geldt voor iedereen, ja. En tussendoor ga je, als het goed is...
Dan lever je bij aan de schatkist.
Ja, er zijn groepen die komen nooit boven de nullijn uit, netto. Asielmigranten bijvoorbeeld. Bepaalde type arbeidsmigranten. Maar de meeste groepen gaan dan netto bijdrage leveren. En als je dat allemaal optelt, en dan moet je nog wat trucs uithalen. Dat wordt een beetje technisch, want je moet rekening houden met sterfte. Met remigratie moet je rekening houden, want heel veel mensen blijven niet in Nederland. Nog een aantal andere dingen waar je rekening mee moet houden. Maar dan kun je over het hele leven van mensen, tot aan hun dood of tot in een remigratie...
Wat hebben ze bijgedragen?
Kun je uitrekenen wat ze hebben bijgedragen.
Of wat kost het?
Ja. En dat druk je dan uit in euro's van nu.
Ja, toch heel even een persoonlijke noot. Ik zelf, zeg maar, kom uit... ben meisje. En dochter van de arbeider.
Ja.
Dus ik werd gestuurd naar de huisartsschool. Dus de verwachting van mij is eigenlijk dat ik niks zou bijdragen, zeg maar. Ik denk dat ik eruit was gekomen dat ik vooral veel zou kosten. Maar door Deetman toen en door het systeem dat ik, zeg maar, kon gaan studeren, betaal ik nu heel veel belasting. Ja. En dat zie je dus ook uit jullie rapport, dat studeren en welk niveau, dat zo gigantisch veel uitmaakt. Ja,
maakt alles uit.
In mijn leven ook.
Ja.
Maar het feit dat ik dus de kans heb gekregen, zeg maar, ik bedoel, mijn ouders konden het niet betalen. Er was toen studiefinanciering, was toen echt best goed geregeld in die tijd.
Ja.
Heeft... Het is zo'n groot verschil gemaakt. En ik draag nu zoveel bij aan de schatkist.
Ja.
En dat is volgens mij gewoon een beetje de rode lijn uit jullie rapport.
Nou, dat heb je heel goed eruit gehaald, die rode lijn. Het essentie is inderdaad dat er via die schatkist, via uitkeringen en belastingen en zo, wordt er heel veel geld herverdeeld van mensen die goed verdienen en goed zijn opgeleid over het algemeen, naar mensen die minder verdienen en minder zijn opgeleid. Dat is gewoon wat de essentie van het verhaal. En wanneer gaat migratie geld kosten? Niet als het een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Want de Nederlandse bevolking als geheel kost geen geld. Die levert niks op en die kost niks. Want anders zou de overheid continu overschotten of tekorten hebben. Maar bepaalde groepen, die kosten wel veel geld of leveren juist heel veel geld op. En naarmate die immigranten minder een afspiegeling vormen van die samenleving, krijg je grotere overschotten of tekorten per immigrant. En in ons geval zijn dat tekorten, omdat wij helemaal niet selecteren. Zo in Canada en Australië selecteren ze behoorlijk en dan halen ze behoorlijk wat hoger opgeleide binnen. En dan zal migratie waarschijnlijk een positief effect hebben. Maar voor Nederland geldt dat wij van lager opgeleide mensen binnen, of ongeschoolde zelfs. Heel veel asielzoekers zijn ongeschoold of zeer laag geschoold. En die kunnen in onze samenleving gewoon weinig bijdragen.
Nou ja, en ook wat eruit komt is die eerste en tweede generatie. Hè?
Ja.
Dus ook weer als je gewoon met mij als parallel. Dus mijn moeder huisvrouw. Bepaalde manier dus niks bijgedragen aan de schatkist, zeg maar. Ik gestudeerd, veel bijgedragen. Mijn dochter, dat zie ik al, die goed gestudeerd. Nou, die is gelijk, weet je, een goede baan. Ja. Betaalt belasting. En dat komt ook uit het rapport van... Start die eerste generatie, stap die hoger in, dan zie je dat die tweede generatie ook gelijk weer netto meer bijdraagt.
Ja, er zijn een paar uitzonderingen, maar over het algemeen is het zo dat als je ouders...
Behalve de Chinezen.
Chinezen zijn echt een notoire uitzondering. Ja. Die komen over het algemeen laag, waarschijnlijk... die komen over het algemeen laag opgeleid binnen. Nu niet meer, maar vroeger was dat zo, hè. En laten we zeggen de horeca. Er is een SCP-rapport dat van de horeca tot hogescholen, zoiets heet dat. Nou, de horeca-generatie, zeg maar. En de tweede generatie doet het veel beter dan autochtonen. Iets van 2/3 zit op HVWO. Bij autochtonen is dat iets van 50%. Dus dat
zijn zo fanatiek, die Chinezen.
waar het dan komt, dat moeten we even in het midden laten. Maar, en er zijn ook groepen die het juist heel slecht doen. Dus daar zitten, er zijn ook groepen, je hebt zeg maar special needs onderwijs. Dus allerlei vormen van onderwijs waarbij je meer docenten hebt en waarbij je een indicatie moet hebben om een deel te nemen. En er zijn ook groepen, daar zijn meer mensen in special needs onderwijs dan op HAVO-VWO. Dus dat zijn groepen die het wat dat betreft heel slecht doen. En daar zie je ook dat die netto bijdrage heel negatief is. Maar over het algemeen is het zo, als de ouders goed zijn opgeleid, zijn de kinderen dat ook. En dan een achterstand die bij de eerste generatie was, die wordt doorgegeven aan de tweede generatie. Een enkele uitzondering, zoals de Chinezen daar gelaten.
Ja.
En andersom, die expertachtige immigranten, die hebben ook kinderen die het over het algemeen in het Nederlands schoolsysteem heel goed doen. Ja, bovengemiddeld goed soms. Japanners of mensen uit Denemarken of dat soort landen, die scoren beter dan autochtonen over het algemeen.
Ja, maar nu komen we toch, vind ik, bij een heel een bedrag die best pittig is. Dus de migranten die binnenkwamen 1995-2019 hebben dus Nederland toch zo hoog 400 miljard gekost. Dus van 1995 tot 2019.
Ja.
400 miljard, dat is dus de grootte van de totale aardgasbaten van de jaren 60.
Ja, vanaf de jaren 60
tot heden.
Tot
nu.
Ja, nee, dat klopt. Dat is dus wat er bij ons uitkwam, onderaan de streep. En dat is een waanzinnig groot bedrag. Het is ook best wel een lange periode natuurlijk.
Ja, maar dan kan je dus...
25 jaar, maar het is een echt heel groot bedrag. En het bedrag is eigenlijk nog veel groter, want daarvoor zijn er ook hele grote, begin de jaren 80 waren er op een gegeven moment meer niet-westerse immigranten werkloos dan dat er werkte. Dus dan moet het nog veel meer hebben gekost. Maar dat hebben we niet eens meegenomen, want dat wordt allemaal weer heel moeilijk en omstreden en zo. Maar dat zijn enorme bedragen en dat is ook logisch, want er is een voortdurende herverdeling gaande, elk jaar weer opnieuw, van de gemiddelde autochtoon of westerse immigrant richting de gemiddelde niet-westerse migrant. Waarbij niet-westers en westers hele grove categorieën zijn. Hoor. Want in niet-westers zitten Zuid-Koreanen en allerlei andere groepen. Bijvoorbeeld mensen uit typische asiellanden, zoals Somalië en zo. Dat zijn hele verschillende groepen. Dat zit allemaal in één categorie. Maar in feite, zeg maar, elk gezin van vier personen, van autochtonen, die vanuit elk gezin van vier personen is er een netto kapitaaloverdracht. Dat was in 2016 bijvoorbeeld zo, van ongeveer €5.000... richting niet-westerse immigranten. Van elk gezin van vier personen van westerse immigranten was er een netto kapitaaloverdracht van €2.000 richting niet-westerse immigranten. En een niet-westerse immigrant ontving gemiddeld zo'n €8.500 of zo. Dus dat is een heel groot bedrag per persoon.
Pech?
Per jaar. En dat was in 2016. Dat is een momentopname. Maar voor die andere jaren zullen de bedragen wat hoger of lager zijn, maar die zullen vergelijkbaar zijn.
Waar zitten die kosten dan allemaal in?
Die kosten zitten er zit natuurlijk voor een deel in uitkeringen en hogere criminaliteit en hoge kosten voor die speciale vormen van onderwijs en zo. Dat telt bij elkaar op tot een procent of 30 van het totaal. De huursubsidie heb je dan nog en zo. En die andere 70% is eigenlijk gewoon weinig verdienen en weinig belasting afdragen.
Oké, door niet bij te dragen?
Door niet bij te dragen, door lage arbeidsparticipatie. Als je vaak in een uitkering zit als groep, heb je ook over het algemeen lage arbeidsparticipatie. Dus, en dat telt nog zwaarder dan die ontvangsten van uitkering en huursubsidie en zo. Dus het is eigenlijk gewoon... Ja, wij laten gewoon heel veel mensen binnen. Je ziet het bijvoorbeeld bij Syriërs. Daar werd van gezegd, ze zijn hoog opgeleid. Gemiddelde Syriër is helemaal niet hoog opgeleid. En mensen krijgen daar gemiddeld 9 jaar onderwijs. Het is ook al gedebunked door het SCP. Ik heb zelf ook nog aan zitten rekenen, want ik had die data. Mensen zijn gemiddeld laag opgeleid. En als je nu gaat kijken, zit van die groep zit een heel groot... Het verschilt een beetje van jaar tot jaar, maar er zit een heel groot deel in de uitkering. Überhaupt van asielmigranten, de statushouders, zit afhankelijk van jaar tot jaar hoe je het bekijkt. Maar het zit iets van de helft tot 2/3 ergens daartussenin. Zit in een uitkering. Ja, dat kan nooit een positieve bijdrage
zijn. Nee, maar ik vind je kan hiermee met deze informatie verschillende kanten. Dus je kan een beetje mijn eigen verhaal van ga heel erg inzetten op onderwijs. Dus als je mensen binnenhaalt, dan is goed onderwijs cruciaal. Maar ja, we hebben al tekort aan leraren. Kunnen we dat adapten? Kunnen we dat aan?
Dat doen we al goed. Ja, ik zeg niet dat er geen slechte scholen zijn in Nederland. Maar over het algemeen zie je dat... dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend een paar jaar terug. Als je kijkt aan het begin van de basisschool Dan hebben westerse immigranten hebben een klein beetje achterstand, maar die zijn nauwelijks te onderscheiden van autochtonen. Niet-westerse immigranten hebben dan een hele grote achterstand. Als je corrigeert voor het opleidingsniveau van de ouders en de stedelijkheid van de omgeving en nog wat andere dingen, inkomen van de ouders en zo. En aan het eind van de basisschool zie je dat die niet-westerse kinderen een vergelijkbare uitkomst hebben. Wat betreft, de CITO-score wordt dan genomen. Wat betreft het eindniveau van de basisschool. Dus die basisschool repareert eigenlijk die achterstand heel erg goed. Dus dat
en waarom zijn dan de baten dan toch niet daar? Dus we weten dat voor elkaar te krijgen?
Er zijn twee redenen. De school is niet het probleem.
Oké, dat doen we goed. Nou, vind ik al heel knap, hè?
Ja, dat vind ik een van de belangrijkste uitkomsten van ons rapport.
Heel knap.
Er wordt heel veel gewezen naar de scholen en discriminatie en zo. En onderadvisering bij de CITO-score en zo. Dus verwaarloosbaar.
Maar wat voor liefde gaat daar wel niet in van al die docenten?
En ja, er is enorm veel input.
Dat is enorm
bijzonder. Die trekken eigenlijk die scheefheid behoorlijk recht.
Echt ongelooflijk. Nou ja, en ik weet vanuit mijn familie ook wat die mensen verdienen. Dat is niet veel.
Nee, die doen heel nuttig werk. Ja. Dus daar zit het probleem. Ja. Het probleem zit op twee dingen. Aan de voorkant, de mensen die binnenkomen zijn of heel goed opgeleid. Denk aan Japanners, Amerikanen of zo. Of een beetje gemiddeld. Oekraïners bijvoorbeeld. Of heel laag. Turken, Marokkanen, mensen uit de grote delen van Afrika en het Midden-Oosten zijn gewoon heel laag opgeleid. Syriërs ook, dat ik net al zei. Eritreërs. Die school kan wel vergelijkbare soorten kinderen naar hetzelfde eindniveau brengen, dat lukt wel. Maar ze kunnen niet die kinderen van lage ouders, als je niet corrigeert voor het opleidingsniveau van de ouders en zo, dan lukt het niet om die achterstand te overbruggen. Een uitzondering als de Chinezen bijvoorbeeld daar gelaten. Dus die immigranten komen met een bepaalde achterstand binnen en dat lukt de school niet om dat te repareren.
Wacht even, ik ben je heel even kwijt. Dus,
ja, dat snap ik.
Dus ik bedoel, want je zei net, het lukt ons wel om te repareren, maar het lukt ons bij een deel...
Bij vergelijkbare kinderen, met vergelijkbare achtergrond, wat betreft opleidingsniveau van de ouders...
Dan lukt het ons wel.
Ja, dan zie je dezelfde uitkomsten.
Maar als er dus een grote achterstand is...
Ja, omdat eigenlijk al die ouders lagen opgeleid zijn in die groep...
Dan krijgen we dat niet gerepareerd.
Nee, dan krijg je dat niet gerepareerd. Dus kennelijk is die school in staat om talenten wat erin zit eruit te halen...
Ja, ook omdat wij natuurlijk... Ja, dat is het systeem wat we kennen. En je moet mee in dat systeem. En die mensen komen natuurlijk uit hele andere culturen. Dus dat botst daar dus toch in ieder geval. Dat krijgen we ze niet op het niveau... wat verwacht wordt in ieder geval in een land als Nederland.
Nee, dat lukt niet.
Dat lukt niet?
Nee, dat lukt niet.
En daar ontstaat dan...
Daar ontstaat een probleem. Dus je krijgt dus een lager opgeleide... of juist veel hoger opgeleide bevolking... Waarbij ik denk, het kan nooit alleen cultuur zijn. Want Chinezen hebben een enorme taal- en cultuurverschil met Nederland bijvoorbeeld. En die kinderen zie je bij de tweede generatie dat ze veel beter doen.
Nou, dat is ook cultuur, want die zijn bloedfanatiek. Ik werk non-stop samen met Chinezen, dus die zijn bloedfanatiek.
Ja, dat zou wel.
En die kinderen die bidden van, alsjeblieft, laat me niet naar school hoeven, want ik moet zo hard werken van mijn ouders. Ja. Dus dat zit een hele strenge cultuur van, om het te maken, moet je heel goed opgeleid zijn. Dus die kinderen worden daar stevig aangepakt. Dus dat is ook cultuur.
Nou.
En een andere cultuur is misschien meer, weet je wel.
Ik laat in het midden waar het aan ligt. Dat kun je in die cijfers ook niet zien.
Nee.
Voor een deel wel natuurlijk, maar niet alles. Dat is wat er binnenkomt. Dat is een bepaalde selectie. En dat blijft eerste, tweede, derde generatie gevolg houden. De CITO-score is naar de derde generatie ook nog niet gelijk getrokken. En dan het tweede verschil ontstaat eigenlijk bij het gedrag van mensen als ze van school af zijn. En daar zie je dat de ene groep veel meer in uitkeringen zit dan de andere groep. En Japanners, of Koreanen, die zitten, hebben eigenlijk nooit een uitkering. Gewoon vrijwel nooit. Bepaalde andere groepen uit Afrika, Midden-Oosten, voormalig Joegoslavië, voormalig Sovjet-Unie, dat soort. Vooral de plekken waar veel asielmigranten vandaan komen. Daar is de uitkeringsafhankelijkheid heel hoog, criminaliteit is veel hoger enzovoort. Dus zijn aan de voorkant, welke mensen komen binnen? Selecteren op opleidingsniveau, al dan niet. Dat doen wij dus niet. Dat is de ene kant.
Wat Denemarken bijvoorbeeld wel doet, toch?
Ja, ik vind eigenlijk Canada of Australië een beter voorbeeld als je met puntensystemen en zo werkt. Dus we hebben drie stappen. Selectie aan de poort, opleiding in Nederland en gedrag op de arbeidsmarkt. Stap 1 en 3 gaat het niet goed. Gedrag op de arbeidsmarkt is of veel beter bij sommige groepen en andere groepen echt veel slechter dan je autochtonen. Daar zitten enorme verschillen. En het opleidingsniveau van degenen die binnenkomen, dat verschilt ook echt enorm.
misschien heel naïef, maar waarom staan die grenzen zo open? Dus hoe zitten we in een verdrag?
Ja, dat zijn een hele goede vraag. Er zijn verschillende verdragen die migratie moeilijk beheersbaar maken. Allereerst, we zitten in de Europese Unie. Een heel groot deel van de immigratie is ook gewoon uit de Europese Unie. Dat is echt meer dan de helft. En dat mogen we niet regelen. Want in principe, als mensen zichzelf kunnen onderhouden in een ander land, mogen ze er wonen in de Europese Unie. Dus dat is een heel groot deel van die migratie uit Duitsland of Polen of zo. Kunnen we helemaal niet regelen.
Maar daar zit ook niet het probleem,
volgens dit. Daar zit niet het probleem, nee.
In ieder geval, als je probleem noemt, dat het dus in ieder geval meer kost dan het oplevert.
Daar zit
er
niet in netto kosten, nee. We nemen het de westerse immigranten dragen netto bij.
Ja.
Het is niet heel veel, maar het is een bijdrage.
Ja.
En dan hebben we buiten de Europese Unie. Nou, daar hebben we kennismigratie. Dat we zeggen, de spreekwoordelijke Indiaanse ICT-deskundigen. Dat is een loketje en daar zit een kraan op. Daar kunnen we aan draaien. Meer, minder. Dus dat kunnen we wel regelen. En dan heb je nog studiemigratie. Dat is binnen de Europese Unie niet te regelen. Dat zou buiten de Europese Unie ook beter te regelen zijn. Dus dat is ook een knopje waar je kan draaien. En dan hebben we asiel- en gezinsmigratie. En dat is eigenlijk gewoon niet te regelen. Van buiten de EU.
En
daar
waarom?
Zit de kern van het probleem.
En waarom is dat niet te regelen?
Het is een heel complex verhaal. Maar om het in de notendop te doen. De VN-vluchtelingenverdrag, dat zegt eigenlijk dat als mensen zich op jouw grondgebied bevinden, dan mag je ze niet uitzetten als ze gevaar lopen bij uitzetting.
En dat is dat verdrag van rond 1950? Of?
Ja, 51, ja. En het tweede, als mensen hebben recht op familieleven, dat is het Europese verdrag van de rechten van de mens. Artikel 3 gaat over foltering, dat heeft te maken met het VN-vluchtelingenverdrag indirect. Artikel 8 gaat over het recht op gezinsleven, ja. Als mensen gaan procederen dat ze niet in Nederland mogen wonen met hun partner, dan zou je bijvoorbeeld een beroep kunnen doen dat ze het artikelen. En dat zit ook weer ingebed in de Europese regelingen en verdragen en zo. Ik denk dat er best wat aan te doen is. Maar de moeilijkheid zit eigenlijk niet zozeer dat je dat bijvoorbeeld de VN-vluchtelingenverdrag niet op kan zeggen. Want krachtens artikel 44 van het verdrag kun je het opzeggen met een opzegtermijn van 1 jaar. Dus dat is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is dat er een normatief bouwwerk gebouwd is op dat verdrag. Ons zelfbeeld als Europeanen hangt samen met dat we allemaal verschrikkelijke dingen hebben gedaan in het verleden en dat we het nu allemaal goed willen doen. En onder andere hebben we daarvoor het asielrecht. En dat het uiteindelijk volstrekt amoreel uitpakt. Want het asielrecht is, dat VN-vluchtelingenverdrag is een gruwelijk onding. Wat leidt tot allemaal ellende en gedoe. En dus tot hele hoge kosten. Maar die kosten is alleen maar geld. Maar het is eigenlijk een indicator. Die kosten een indicator van hele slechte integratie. Hè? Als mensen, ja. Maar aan die knop valt dus heel moeilijk te draaien.
Ja.
Dat zou je best kunnen doen, maar in de huidige constellatie gaat geen politicus in Nederland dat doen. Zou er echt.
En waarom lukt dat Canada en Australië dan wel?
Die zitten op heel veel afstand.
Van?
Van het wereldgevoel. De problemen in de wereld zijn met name in delen van Afrika en het Midden-Oosten.
Ja, maar je zegt ook, die hebben ook een puntenstelsel. Dus ook hun stelsel is anders. Maar ze kunnen daar niet heen.
Mensen kunnen daar niet heen, nee. Dus wat Canada bijvoorbeeld doet, is met een quotum werken. En dan kunnen ze ook mensen een beetje selecteren op opleidingsniveau en zo. Dat is een heel andere vorm van. In de Canadese psychologie is migratie iets heel positiefs. De meningen gaan een beetje uiteenlopen nu, want het is een beetje te veel, vinden sommige mensen. Maar het is iets positiefs in beginsel. En het is iets wat je selectief aan moet pakken. Je moet er zelf beter van worden. En dat is een heel andere psychologie. En wij hebben meer iets van, mensen komen op ons af en we mogen ze niet tegenhouden, want dat zou heel slecht en amoreel zijn. Tegelijkertijd doen we ze wel tegenhouden. Dus aan de ene kant wapperen we met het VN-vluchtelingenverdrag van kom maar. Als je hier helemaal binnen bent, gaan we je niet meer uitzetten. En dan in principe heb je dan recht op een uitkering en een sociale huurwoning en zo. In de praktijk worden mensen zelden uitgezet in het echt. Hè. Dus de meeste mensen die hebben best wel veel kans om te blijven. Dus aan de ene kant doen we dat. En aan de andere kant houden we mensen aan de grens wel tegen. Hè, pas Erik van den Burg, van de staatssecretaris. Mm-hmm. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. Die zei van. Griekenland en Italië ging niet vergelijken. Zeiden, Griekenland doet het eigenlijk beter, want die houden meer mensen tegen. En dat zie je al, dat die aan de ene kant die hypocrisie zit daarin ingepakt. Aan de ene kant wil men mensen tegenhouden. Aan de andere kant wil men het VN-vluchtelingenverdrag niet opzeggen. Want dat hangt met ons zelfbeeld samen als mensenrechten.
Ja, maar ik denk dat we sowieso een beetje in de war zijn over onszelf. Hoe we hier nou mee om moeten gaan. Hier een artikel uit 1972. Toen zei D66 en PvdA vonden nog. Dat overbevolking ons milieu bedreigde. Dat was toen, door links,
Dat was toen een progressief standpunt.
Een progressief standpunt.
Ja, en dat is men helemaal van teruggekomen kennelijk. Want,
nou ja, in ieder geval heel anders gaan denken. Dus dat vind ik... Ik was toen 7. Dus dan denk ik, Jezus, dan zijn we in 50 jaar... in één keer heel anders naar onszelf en naar een wet uit 1951. Die was het toen ook.
Ja.
Maar daar gingen daar keken we. We zagen toen ook, en we zaten toen op 13 miljoen inwoners.
Ja, zoiets. Ja. En nu zitten we tegen de 18 miljoen aan. Hè?
En we vonden dat, ook de NL vond het heel bedreigend. Dat, hè? Die vond echt dat juist hij natuurlijk hoeder van de verzorging staat. Dat is gevaarlijk.
Maar hetzelfde uil was er waarschijnlijk ook wel voorstander van de gastarbeiders die tijdelijk zouden blijven, toch niet terug te sturen. Dat is inmiddels een groep geworden van 800.000 mensen. En ze hebben ook Suriname heel snel onafhankelijk gemaakt. En op een manier dat iets van de helft van de bevolking uiteindelijk in Nederland is komen wonen. Dat zullen inmiddels ook tegen de 400.000 mensen zijn, 350.000 zoiets. Dus men stond er heel dubbel in. Er was één linkse partij, SP, die zei van we moeten echt terughoudend zijn met migratie, want dat bedreigt de positie van onze eigen arbeiders. Dus die waren ook tegen gastarbeid. Maar dat was een beetje een uitzondering op links. En de rechtse partijen vonden het ook wel prima, die immigratie, want die wilden goedkope handjes. Niks veranderd, willen ze nu nog steeds. Het is niet voor niks dat onder de VVD, die probeert altijd hetzelfde te zeggen, de PVV-kiezer te paaien tijdens verkiezingstijd. Maar ondertussen breekt Rutte migratierecord op migratierecord. En dat is eigenlijk wel niet zo gek vanuit een VVD-achtig perspectief als het gaat vanuit de bedrijven. Want voor het bedrijfsleven is toevloed van migratie, heeft toch een loondrukkend effect en zo.
Dus, maar als we het met z'n allen kunnen betalen, wat is dan het probleem? Of kunnen we het niet betalen? Of
nou,
hoe?
Nee, Nederland is een heel rijk land, dus voorlopig kunnen we het wel betalen. Als het zo doorgaat, zal die druk op de verzorgingstaat zo groot worden dat die arrangementen nog verder afgebouwd zullen worden.
Arrangementen als?
Ja, en je had het net bijvoorbeeld over de studiefinanciering, dat het vroeger zo goed was. Nou, dat is niet meer tegenwoordig. Dus dat is al afgebouwd. De WW is ingekort en zo. Dus die, naarmate het
type ziekenzorg? Zieken?
Ja, dat zal. Nou, gewoon zorg zal ook waarschijnlijk wel ingeperkt moeten gaan worden, want dat kost heel erg veel geld. En je ziet bijvoorbeeld nu al dat de bijstand is al voor meer dan de helft, is dan niet-westerse immigranten dat erin zitten. En ook nog zo'n, laten we zeggen, 10% westers. Dus dat is al volledig tegen de verhouding in, is dat al een immigrantenaangelegenheid geworden. Dat zal twee effecten hebben. Autochtone en succesvolle immigranten zullen op een gegeven moment steeds vaker in het stemhokje zeggen, joh, het zal wel, maar ik had het ook moeilijk vroeger en ik heb me opgewerkt en ik vind het wel goed, maar ik heb geen zin om voor al die uitkeringen te gaan betalen. Dus ga je meer richting Amerikaanse toestanden vanuit de psychologie van mensen.
Maar dat vullen we dan maar in.
Dat zou een oplossing kunnen zijn om die druk van die verzorgingsstaat af te bouwen, is gewoon minder uitkeringen. Kijk, als jij...
Ja, maar zeg heel even van, we zijn rijk, we kunnen dit betalen. Dus,
voorlopig, vooralsnog.
Dus maar... wat is het probleem, weet je? Ja, het zijn nu ook mijn vrienden, weet je wel.
Maar dat is een selectie natuurlijk. Ja, dat geldt voor mij ook. De mensen die ik ken, die even uit, met de migratieachtergrond zijn de succesvolle mensen. Dat is logisch.
Maar even het positieve bekijken. Dus stel voor, lopen we ergens tegenaan?
Ja, de verzorgingsstaat gaat steeds verder ondermijnd worden. Die zal ook gewoon afgebouwd worden. Dat proces is eigenlijk al lang gaande. Want dat was natuurlijk vroeger gewoon veel rianter. Bijvoorbeeld weduwe en wezenpensioen. Ik ben zelf jong wees geworden. Nou, dan kreeg je best wel een goed pensioen tot je 27 was. Nou, dat bestaat allemaal niet meer. Jij hebt zelf ook wat voorbeelden aangedragen. En het tweede wat denk ik gebeurt is dat iets geld kost per groep. Dat is een indicatie dat alle integratieindicatoren negatief staan. En groepen die veel geld kosten hebben een hogere criminaliteit, hogere uitkeringsafhankelijkheid, hogere gebruik van sociale huurwoningen enzovoort. Dus als een groep geld kost, betekent dat ook dat de integratie in den brede niet slaagt. Opleidingsniveau, wat je ook maar kunt bedenken, alles is dan negatief. En dat zijn hele sterke resultaten. Dat zijn de correlaties is het creëert hier. Het hangt allemaal extreem sterk samen. Dus geld kosten is niet goed, want dat betekent eigenlijk dat je ghetto-achtige situaties en permanente onderklasse, etnische onderklasse situaties krijgt.
En dat is zeg maar wat we dus in Zweden zien, waar we mee begonnen.
Ja, en wat wij in Nederland op sommige plekken ook wel een beetje hebben. En wat natuurlijk in Frankrijk en de banlieues aan de hand is. Dan creëer je eigenlijk permanente onderklassen van selectie van mensen met een laag opleidingsniveau, waarvan de kinderen ook eigenlijk gemiddeld genomen slecht mee kunnen komen. Kijk, het is niet erg dat er variëteit is binnen een groep. Maar het is natuurlijk wel erg als, dat vind ik erg, voor het samenleven en voor de cohesie en zo. Als je een bepaalde groep hebt met een bepaalde etnische achtergrond, die eigenlijk allemaal alle indicatoren op negatief, zeg maar, staan, dan heb je een probleem. Als die migranten nou een soort afspiegeling van de Nederlandse samenleving zouden zijn, dan zou dat probleem niet zo optreden. Dan zouden ze waarschijnlijk gewoon allemaal opgaan in de samenleving, zeg maar. En dan zou je niet aanwijzbare groepen krijgen waarvan je zegt, nee, daar gaat het niet zo goed mee. Er is veel criminaliteit, veel schooluitval, laag opleidingsniveau, weinig inkomen, veel armoede. En dat hebben we nu wel. En dat komt omdat je eigenlijk aan de voorkant niet selecteert. Dat is het.
En waar gaan we dan naartoe? Want je krijgt de Nederlanders, of degene die nu wonen, die vergrijzing, dat ontgroening, noem je dat. Ja. Dus de deel jonge mensen wordt steeds kleiner. En het aandeel migranten wordt steeds groter met dit beleid.
Uiteraard, ja. Dat wordt ook wel de derde demografische transitie genoemd. Dus je hebt ook een concreet omvolking. Die is heel populair, maar die is een beetje besmet door het nazi-verleden. Maar wat je krijgt is dus dat gebruik ik dan zelf niet, maar derde demografische transitie is, zeg maar, een meer wetenschappelijke term. Je hebt gewoon een lage vruchtbaarheid, veel immigratie, en dan zie je dat een steeds groter deel van de bevolking een migratieachtergrond krijgt. En dat zal ergens in 2060 of 2070 of zo, dat hangt een beetje af van hoe hard het gaat, zal het zo zijn dat nakomelingen van de huidige autochtonen ongeveer de helft van de bevolking vormt, en daarna gaat het verder naar beneden, want die autochtone groep die krimpt. Dus die hele bevolkingssamenstelling die wijzigt ingrijpend. En je kunt je afvragen, kijk, je kunt altijd wat mensen bijmengen, zeg maar, hè. De melting pot, zoals het in Amerika vroeger werd gezegd. Dat melting pot.
Maar wat meng je dan bij?
Nou, je hebt zeg maar zo'n beroemde cartoon dat Amerika is een soort pot en er worden allemaal mensen ingegooid en die worden gesmolten tot Amerikanen, zeg maar.
Oké. Okay.
Door een soort.
Maar wie gooi je er dan bij?
Ja, dat is figuurlijk.
Oké. Okay. Okay.
Dat was het migratieproces.
Okay,
uiteindelijk
goed.
Werd iedereen Amerikaan, dat was het idee.
Oké, okay, ja.
Nou, dat zo'n, als dat met een zeker tempo gaat, dan is het nog wat te doen. Maar op dit moment zitten we in een tempo dat elke 5 jaar is de bevolking met zo'n ongeveer, door netto immigratie gegroeid met 5%. Dat zitten we nu in dat tempo. Als jij de bevolking 5% van jouw bevolkingsomvang per 10 jaar aan migranten binnenkrijgt, ja, dat gaat niet spontaan integreren. Dus jij vraagt, waar gaat het heen? Ja, niemand kan de toekomst voorspellen, maar ik zie een paar duidelijke trends. De verzorgingsstaat gaat afgebouwd worden. Dat is, uiteindelijk zal het niet houdbaar zijn als je zoveel mensen binnenlaat die afhankelijk daarvan worden. Asielmigratie bijvoorbeeld.
Maar dan ga je toch ook minder krijgen? Want ik bedoel, dat is natuurlijk.
Dan zal je minder krijgen.
Dat gaat op een gegeven moment zichzelf afremmen.
Zeker, want als je mensen komen gewoon op de welvaart af. Dat zie je. De mensen die asielzoekers die liepen in 2015 niet naar Polen of Portugal, die liepen naar Nederland. Want hier is gewoon.
Aantrekkelijker.
Ja, hier is het leven goed. Dus dat zal een remmend effect hebben, absoluut. En het tweede is dat die bevolkingssamenstelling heel erg zal wijzigen. Dus,
maar anders zijn we allemaal hier grijze opa's en oma's.
Dat kun je over van mening verschillen. In landen als Japan moeten ze in dit scenario niet denken.
Net wat je wil.
Precies.
Maar
dan gaan ze vergrijzen ook enorm.
Ja, vergrijzen enorm, ja.
Ja, enorm. Maar goed, dan heb je ook wel terugkoppeling. Want als je heel veel vergrijzing krijgt, dan is die overbevolking gaat ook afnemen. En dan is er ook meer ruimte voor mensen om makkelijker een woning te kopen en zo. Dan krijg je misschien ook van lieverlee ook meer kinderen.
Krijgen we dus toch wel een soort de discussie, wat willen we voor de toekomst? Ja, met deze cijfers, wat willen we?
Ja, eigenlijk moet er een soort mensen. Wat willen we qua bevolkingsdichtheid? Ja. Want Nederland is heel erg dicht bevolkt. Er zijn ook al die milieu- en klimaatdoelen zijn veel moeilijker te halen. Dus dat is een discussie waar je het over moet hebben. Kun je wel zoveel mensen erbij halen en dan energiedoelen, klimaatdoelen en zo dat allemaal halen? Nou, dat wordt natuurlijk allemaal veel moeilijker. Andere discussie is, wat willen we met de solidariteit? Ja, je kunt wel de grens best wel openzetten, maar je kunt niet solidair zijn met iedereen, want dan ben je uiteindelijk solidair met niemand. Dan krijg je, laten we zeggen, Amerikaanse toestanden. Dan krijg je een hele kleine verzorgingsstaat, iets met voedselbonnen en zo. Maar dat uiteindelijk als je teveel. Het is een verzekeringsprincipe. Als je teveel slechte risico's binnenhaalt, je kunt geen brandende huizen verzekeren. Als je dat teveel doet, dan valt dat systeem om. Een andere issue waar je het over zou moeten hebben is sociale cohesie. Hè? Er is een rapport van de WRR geweest die zegt van nou, de sociale cohesie neemt gewoon af in hele diverse buurten. En het veiligheidsgevoel, het buurtgevoel, dat soort dingen neemt allemaal af. Dus dat is een discussie die je moet voeren. Want je kunt je eigen cultuur uiteindelijk niet voorzetten met andere mensen. En als jij massale immigratie hebt en op een gegeven moment is de helft.
Ja, nogmaals, dat was dus in Rotterdam. Daar was die cohesie echt helemaal weg.
Ja,
maar door het bespreekbaar te maken, in te grijpen, duidelijke doelstellingen, dan is dat daar toch heel goed gelukt.
Ja, nou, Dat zou heel goed kunnen. Maar daar moet de discussie over gaan. En nu gaat de discussie gewoon nergens over.
Als je wat zegt, het is vooral zwijgen.
Je bent snel een nazi of een extreem rechts. Maar dat is het probleem. En iedereen die het aanpakt, komt dan ook automatisch in dat kamp terecht. En die kan dan ook makkelijk afgeserveerd worden als slecht, snap je?
Ja.
Nou ja,
ik denk toch heel belangrijk.
Ik denk het ook. Dus we moeten wat...
We hebben huiswerk te doen over hoe willen we de samenleving inrichten. En dat moeten we met elkaar bespreken, wat dat dan wordt.
Precies, en dan heb je gegevens voor nodig. En dan gaat het over die fundamentele discussies als bevolkingsdichting, bevolkingsgroei, samenstelling van de bevolking, sociale cohesie, sociale zekerheid. En hoe je dat allemaal in de toekomst gaat vormgeven. Met of zonder immigratie. En het huidige niveau van migratie is extreem hoog. 2 keer zo hoog als de Verenigde Staten, netto, per 1000 inwoners. En wij praten er niet over. Dat is best wel heel gek.
Nou ja, we praten natuurlijk in die zin wel over. Ter Apel is volgens mij iedere dag in het nieuws, weet je.
Maar altijd op dezelfde manier. Hè. Als ik naar televisie kijk, dat doe ik niet zoveel, want... het is heel voorspelbaar wat eruit komt. Al die shows, het is allemaal hetzelfde soort mensen wat er zit. Dezelfde soort meningen.
Het is in ieder geval wel onder de aandacht dat er in ieder geval heel veel binnenstromen. Ja. En dat we daar dat we het niet geabsorbeerd krijgen.
Ja.
En dan D66 zegt ook, we krijgen alle voorrang. Nou, dat geeft ook weer wrijving.
Dat is ook logisch. Eigenlijk wat we hebben is die bronnen die we allemaal hebben, die drogen een beetje op.
Wat droogt op?
Je hebt allemaal dingen als woningen of zo.
Ja.
Daar ontstaan ook enorme schaarstes. Ja. Hè? En dat wordt nu zichtbaar met deze huidige instroom.
Ja, dus het gaat spanning geven. Je moet erover praten.
Het loopt spaak, ja. Het loopt spaak. En de staatssecretaris het niet voor elkaar krijgt om die opvangplekken te creëren. Dat betekent dat er dus overal in die samenleving heel veel weerstand is. En dat er de mogelijkheden ook een beetje opraken, zeg maar. De leegstaande gebouwen en zo. Die combinatie. En je de concurrentie met bijvoorbeeld... starters op de huurwoningenmarkt wordt steeds zichtbaarder. Hè? Die moeten, iets van 25% van de woningen gaat naar starters toe, onder de huursubsidiegrens, onder 65 jaar. En als je dan 12,5% van die woningen aan statushouders geeft, moeten die mensen 2 keer zo lang wachten. Dus dat soort spanningen worden ook zichtbaarder nu.
Ja.
Dus wij moeten gewoon fundamentele keuzes gaan maken over immigratie. En wat we moeten doen als land, denk ik, maar goed, ik ga er niet over, is zelf weer aan de knopjes gaan draaien. En dan zul je toch iets moeten doen aan bijvoorbeeld het... Heb ik pas ook bepleit met Joost Eertmans in de Elsevier. Dat VN-vluchtelingenverdrag eerst maar eens opzeggen. Zodat je meer grip op de zaak krijgt.
Nou, Jan, heel inzichtelijk, leerzaam. En hier zijn we nog, denk ik, zomaar niet klaar mee.
Dat gaat nog jaren door, joh.
Dit is echt wel een groot thema van...
En een olietanker. Maar uiteindelijk, politici kunnen het niet aanpakken. Maar daar begonnen we mee. Dan krijg je dus uiteindelijk, wat je in Zweden ook ziet... dan kan je een plotseling omslag krijgen...
Die ook misschien niet, we zullen zien, maar niet altijd even gunstig kan uitpakken. Dus ja.
Nee, dus je kunt beter nu een beetje het debat aangaan. Maar dat is nog heel moeilijk voor Nederland en de Nederlanders. Hoor.
Ja.
We hebben niet zo'n debatcultuur. Ik zag pas ook jullie Duitsers aflevering met Sini Özdil bijvoorbeeld. Die Turkije met Nederland vergeleek. Dat ze in Turkije meer een debatcultuur hebben dan in Nederland. Het is ook wel een beetje zo. Als je naar Duitse televisie kijkt, dan praten ze over dit thema. Gaan ze rustig een uur praten, weet je wel. Maar dat doen wij in Nederland niet.
Wij doen het hier wel bij de
wereld. Wij doen het precies.
Dank je.
Het begin is gezet. Oké, mooi.